Bitcoin heeft een heel interessant nieuw record te pakken. En wat dat betekent voor de prijs van Bitcoin in de toekomst, daarover en over nog veel meer praten we in de CryptoCoiners podcast van vandaag. Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 20 mei. Dit is aflevering 404 van de CryptoCoiners podcast met als rapportcijfer hetzelfde als dat van vorige week, een 4. En dat komt niet door Bitcoin. Dat zal je niet verbazen als je de charts een beetje hebt gevolgd de afgelopen week. Maar het komt deze keer met name door de altcoins. Die blijven een beetje achter, met name wat de trends betreft. Die zijn niet meer zo heel erg bullish. Komen we straks op terug als we met name even naar wat scannerinformatie kijken. Zometeen gaan we meteen met de charts aan de slag, maar eerst eventjes wat dat nieuwe record van Bitcoin betreft. Wat is daar precies aan de hand? Het is een heel bijzonder record, zeker als je naar Bitcoin kijkt vanuit een beleggers- en investeerdersstandpunt. En zeker als je een institutionele belegger bent. We hebben al prijsstijgingen van Bitcoin gezien boven de $100.000. De laatste keer was vorig jaar, dat is eigenlijk niks bijzonders meer. Maar het is nog nooit gebeurd dat Bitcoin zo lang boven de $100.000 staat als nu. De afgelopen 10 à 11 dagen, het hangt er een beetje vanaf hoe je naar de chart kijkt, is de Bitcoinprijs niet meer onder de $100.000 gekomen. We hebben wel degelijk behoorlijke dalingen gezien. Afgelopen week hadden we nog eentje te pakken. Maar de prijs is nooit meer bij de $101.000 gekomen en ook niet bij de $100.000 en er nooit onder geweest. Zelfs niet heel even. En dat is met name iets waar veel investeerders naar kijken en ook analisten, die zien dat als een heel positief teken. Het laat heel duidelijk zien dat er een zogenaamde onderliggende vraag naar Bitcoin is die heel sterk is. Prijsdalingen, daar wordt meteen van geprofiteerd. Dat geeft aan dat er een groeiend vertrouwen is in Bitcoin. Er wordt veel meer gekeken naar waarde op de langere termijn in plaats van alleen maar prijs. En dat biedt, zoals het zo mooi wordt gezegd, een potentieel fundament, een hele mooie basis voor verdere koersstijgingen. Je ziet ook dat analisten daar meteen op instappen. 100.000 wordt niet meer als heel bijzonder gezien. Er wordt nu eerder gekeken naar prijsdoelen in de richting van 150.000. Dat komt ergens vandaan trouwens, die 150. Dat zien wij straks ook terug, gewoon keihard op een chart en zelfs daarboven. We horen nu de gekste bedragen, op dit ogenblik gekke bedragen, van een 500.000 voor Bitcoin in een paar jaar tijd. Waar het allemaal vandaan komt, nogmaals straks die logaritmische chart, maar heel belangrijk is die basis. $100.000 is nu het nieuwe normaal wat de Bitcoinprijs betreft. En wat dat betreft, die prijs van Bitcoin, ik praat daar ook over buiten deze CryptoCoiners podcast om, met name op Substack, als je daar nog niet op zit, dat is 100% gratis. Kom eens langs en kijk eens naar de artikelen die ik daar elke dag post, met name elke werkdag, dus elke weekdag. Een korte analyse van de Bitcoinprijs, waar we op kunnen rekenen de komende paar dagen. En ook nog heel ander nieuws, zoals bijvoorbeeld informatie uit eerdere podcasts die ik ooit heb gemaakt voor bijvoorbeeld ons Money Professionals platform. En nog veel meer andere artikelen. Je vindt mij op www.cryptocoins.nl/substack. Genoeg daarover. We gaan naar de charts. En de eerste chart die we bekijken, omdat er immers een nieuwe week is begonnen, is de Bitcoin Weekchart. We zijn nog steeds op weg naar een nieuwe piek en we hebben die eigenlijk deze week al te pakken, dat zie je hier. Deze week hebben we een Bitcoinprijs genoteerd van meer dan $107.000. Dat was heel kort, want daarna kwam er meteen een dip en die heeft alles te maken met een flash crash die we zo meteen wel terugzien op de wat snellere charts. Maar die piek heeft ervoor gezorgd dat we inmiddels vlak in de buurt van de vorige all-time high zitten, die van $109.365. We weten trouwens, want die piek blijft maar hoger worden, pas over 2 weken of dat daadwerkelijk de nieuwe piek is geweest. Ik denk eerlijk gezegd, dit is mijn verwachting, daar kun je echt geen enkel informatieelement aan ontlenen, het is puur verwachting. Ik verwacht dat we die piek nog niet hebben gezien. Dat we een nieuwe piek krijgen die absoluut hoger ligt dan de huidige all-time high, 109.000. En ik reken er eigenlijk op, lettend op wat andere dingen, waaronder die intervalvolatiliteit op de maandchart, waar ik het altijd aan het begin van de maand in de podcast over heb. Ik reken erop dat een nieuwe piek deze maand van rond de $115.000 eigenlijk heel realistisch is. En ik ben niet de enige die dat vindt. Maar goed, we hebben dus sowieso een nieuwe piek te pakken. We zitten nu al boven de 107.000. Dat is hoger dan de vorige piek van in maart. Waar zat hij hier? 24 maart. Dit was de vorige piek deze. Wat was het? Rond de, even naar de high kijken, $88.000. Nou, daar zijn we ver boven op het ogenblik. Interessant genoeg is de piek hoger dan de vorige, maar het dal niet. En dit is heel bizar, en ik zei dit vorige week ook al. Deze weekchart is bearish. Je zou zeggen van, dit ziet er allemaal prima uit. Alles gaat omhoog. Ja, maar als je altijd dezelfde analyse doet, altijd dezelfde criteria hanteert voor zo'n chart, en in mijn geval zijn dat de pieken en de dalen, de peaks en troughs, dan zie je dat er wel hogere pieken zijn, maar nog steeds geen hoge dal. Dus het laagste dal dat we hebben gezien, de laatste trough van $74,434, dat is deze van 7 april, is nog steeds niet vervangen door een nieuwe trough. Dus die willen we wel hebben. We willen een nieuwe trough hebben die hoger ligt dan de vorige. En daarvoor moeten we eerst een nieuwe piek hebben. En daar zijn we nog niet. Dus technisch gezien is alles op deze chart eigenlijk nog steeds bearish. Behalve een paar heel belangrijke dingen. Namelijk de Keltner Channels. Dat ziet er allemaal prima uit. Er is duidelijk sprake van een stijgend bullish momentum. De Parabolic Stop and Reverse is nu al weken op rij. Al vanaf ruim een maand geleden, 14 april, bullish. De Unbalanced Volume Indicator. De PSAR is bullish, nu sinds vorige week. En als je kijkt naar de MA's, de Moving Averages, en die gaan we er even bij halen. Dat doe ik even door wat dingen uit te zetten, waaronder de Keltner Channels. En ook eventjes de Parabolic Stop and Reverse. Dan dat laat wat meer op deze chart zien als we de lijnen erbij pakken. De SMA 200, de SMA 20 en de SMA 50. Dit is dus de weekchart voor de zekerheid. Zometeen de dagchart zien we ook iets bijzonders. Als we naar de weekchart kijken, zien we hier een gele MA 20. Een oranje, langzamere MA 50. Het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 sluitprijzen en de laatste 50 weken. En hieronder die rode, sorry, waar staat die rode? Hij is niet te zien op deze chart, zie ik. Hij staat ook nog niet aan. Hij staat wel aan. Waarom is hij? Oh, dat is hieronder. Hier de rode, de laatste 200 sluitprijzen. En dan zie je dat alles er supergezond uitziet. Alle lijnen, de 20, de 50 en de 200, lopen naar boven. Ze staan in de juiste volgorde, waar ik altijd naar kijk. De prijs staat boven de snelste lijn. De snelste staat boven de middelsnelle lijn. En die staat boven de langzaamste lijn. Dat bevestigt de bullish trend op deze chart. Als je overal naar kijkt dus, behalve naar de pieken en de dalen, is deze chart bullish. Maar als je hem bekijkt zoals wij hem altijd bekijken, is hij nog steeds bearish. Iets om even in de gaten te houden. Los daarvan, het ziet er eigenlijk allemaal prima uit. En ik zit dus te wachten op een nieuwe trough. Dat gaat minimaal nog 3 tot 5 weken duren, voordat we een nieuwe trough, een nieuw dal sowieso hebben. En in de tussentijd is het enige waar ik op kan letten de MA-lijn. En met name natuurlijk die bovenste eerst. Blijft de prijs keurig boven die $93,000 op dit ogenblik het dal dat door deze MA-lijn wordt aangegeven. En grappig genoeg is dat op dit ogenblik ook. We gaan er nu niet op in, dat doe ik al in mijn dagelijks artikel op Substack. Ook is het de ondergrens op dit ogenblik van de intervalvolatiliteit. Die laat ook zien dat het diepste dal dat we zouden kunnen halen deze maand $93,000 en nog wat dollars. Ik verwacht niet dat de prijs daar komt, maar dat is absoluut de dip. Daaronder wil je de prijs deze maand niet zien, want dat zou een heel beroerd teken zijn voor de prijsontwikkeling van Bitcoin. Maar zoals ik net al zei, ik zie dat eigenlijk niet gebeuren. Integendeel, ik zie eerder stijgende prijzen dan dalende prijzen. En dat brengt ons op de dagchart van Bitcoin. Die is nog steeds bullish. We zijn nog steeds op weg, ook wat die dagchart betreft, naar een nieuwe piek. Misschien hebben we hem gisteren te pak gehad. Dit trouwens, ik weet niet of je het kunt zien, ik zal een beetje inzoomen even op die chart. Kijk, deze piek hier heeft maar heel even geduurd. Daarna zagen we een enorme dip. Op de urenchart wordt dat zo meteen nog wat duidelijker. Dat kwam door een hele aparte situatie. Afgelopen zondag, eergisteren, trad er opeens, dat zie je hier met name terug, heel veel euforie op. Er was een snelle prijsstijging van Bitcoin. Mensen reageerden op nieuws van Moody's, groot nieuws eigenlijk. Die gaven aan dat de kredietwaardigheid van Amerika was afgenomen. Die was niet meer, zij waren de enige die nog een triple E gaven, een 3x A. Dat is inmiddels AA- geworden en dat is niet gunstig. Dat betekent dat Amerika hier gaan ze last van krijgen, duidelijk merkt dat men de dollar niet meer zo interessant vindt. Dat verlaagt de dollarprijs. En omdat als de dollarprijs naar beneden gaat, betekent het ook dat de prijs van obligaties naar beneden gaat. En dat betekent dat de rente omhoog gaat. Kortom, een lagere kredietwaardigheid. Als je ook nog eens een keertje meer rente moet gaan betalen, is een dubbele blow. En dat is iets waar beleggers meteen op reageren door te kijken naar veilige havens. En Bitcoin is zo'n veilige haven. Denk even terug aan dat $100,000 verhaal van net. Net als goud. Je zag trouwens ook de goudprijs wat stijgen. Zien we het meteen nog even terug als we de goudprijs er op de chart bij pakken. Maar dat was één ding. Die plotselinge prijsstijgingen die kwamen als gevolg van die melding van Moody's. Toen kwam er wat euforie in de markt natuurlijk, FOMO. En als gevolg daarvan kwamen de short squeezes. Er waren veel mensen die hebben toch een short positie genomen op Bitcoin. Die hadden wat Bitcoin geleend en het verkocht omdat ze dachten dat de prijs al wat zou gaan dalen naar die stagnatie van de afgelopen dagen. Maar dat gebeurde niet. In plaats daarvan moesten ze snel Bitcoin laten bijkopen. Of kochten handelsplatformen Bitcoin bij, doordat shorts werden geliquideerd. En dat levert altijd een prijsstijging op. Kevan gaf dat trouwens al aan in zijn livestream van volgens mij afgelopen vrijdag, dat zoiets altijd gebeurt. Als de prijs een tijdje stagneert, zijn er altijd plekken waarop shorthouders hun verlies moeten nemen. Dat levert altijd prijsstijging op. Dat gebeurde dus ook. FOMO run, prijsstijgingen. En toen kwam dit. Wat was hier precies aan de hand? Wat gebeurde hier? Heel simpel. Middernacht. Dit was maandag middernacht. Volgens mij om 2:00 s'nachts. Dus gisteren nacht. Toen kwam er een gerucht naar buiten dat er met Ether iets heel vervelends aan de hand zou zijn, wat overigens niet waar bleek te zijn. Maar dat leverde een zogenaamde flash crash voor Ether op in termijnen. Het duurde een aantal uur voordat dat daadwerkelijk zichtbaar werd op de charts. En daar reageerde Bitcoin meteen op. Dus ik kreeg meteen een dip. Hier werd ook weer een hoop uitgestopt. Hier waren long squeezes de slachtoffer van. Dus we zagen gisteren heel veel eliminaties, heel veel margin calls die werden uitgevoerd. En dat levert dus heel snel heen en weer schietende prijs op. Kijk naar die prijsdaling. Vanaf die piek die we hadden, ging de prijs zomaar met bijna 5% naar beneden. 4,5, het was zelfs nog iets meer op sommige handelsplatformen. Maar inmiddels is dat eigenlijk alweer min of meer hersteld op de dagchart. Zoals je hier ziet, we staan alweer min of meer op het niveau waar we gisteren op gesloten zijn. Oftewel, zo sensationeel is het allemaal ook weer niet. Wat veel interessanter is wat deze chart betreft, is niet zozeer de lijntjes die we er altijd bij hebben. Kijk naar de Keltner Channels. Eén dingetje, momentum neemt een beetje af. Hieronder, de OBV-indicator, is op dit ogenblik bearish. Dat ziet er allemaal niet zo heel positief uit op het ogenblik. Maar moet je eens even kijken naar de SMA-lijnen hier. Misschien weet je het nog, volgens mij 2 of 3 weken geleden. Toen hadden we een death cross op de dagchart van Bitcoin. Wat is een death cross? De MA50, die bij mij oranje lijn, doorbreekt dan de MA200, bij mij die rode lijn, naar beneden toe. En dat is een bearish signaal. Ik zei toen ook al, dat moet niet lang duren, want dan gaan we absoluut bearish prijsontwikkelingen zien van Bitcoin. Moet je kijken wat er staat te gebeuren. Ik ga even wat dingen weer uitzetten, net als zojuist op de weekchart. Even de parabolic stop en reverse uit, Keltner Channels even uit. We gaan even die drie lijnen erbij zitten. Eerst even de MA200, dat is deze, dat is de rode lijn die je hier ziet lopen. Niks geks aan de hand, maar kijk eens naar de MA50. Die is hier, dit is een paar weken terug, dit was het is al langer geleden dan ik dacht. Volgens mij heb ik het hier genoemd. Hier is de prijs, de MA50 lijn, niet de prijs, is door de MA200 gedoken. Je kunt dat beter zien als ik alles wat omhoog haal. Kijk, de MA50 lijn duikt door de MA200 heen. Dit is een bearish cross. Maar kijk wat er nu gebeurt. Nu alweer komt die MA50 lijn heel dicht in de buurt van de MA200 lijn. En als je dit zo ziet en als de prijs nog een beetje hier blijft, dus niet al te zeer dropt de komende paar dagen, loopt de MA50 weer door de MA200 heen. En dat betekent een golden cross, het tegenovergestelde van een death cross. En een golden cross is een bullish signaal. En dat maakt van deze death cross dus eigenlijk een schijnbeweging die niet veel heeft voor te stellen. En dat betekent dat we opnieuw in een bullish trend zitten als je naar die MA50, MA200 kijkt. Dat golden cross is bevestigd. En dat is de voorbode van meer prijsstijgingen. Dat moet gebeuren, want als je naar de MA20 kijkt, die gele lijn die erbij staat, dan zie je dat de volgorde hier nu eigenlijk niet klopt. Je hebt nu, normaal gesproken, het beste wat je kunt hebben is dat de prijs boven de MA20 staat. Dus de prijs is de snelste indicator natuurlijk, dat is gewoon één dag. Die MA20 is een langzamere indicator, dat is eigenlijk een candle van 20 dagen, de close van 20 dagen. Dan heb je de MA50, de close van 50 dagen, die is dus nog langzamer. En dan die MA200, die gaat over 200 dagen. Dus je wilt eigenlijk zien dat de prijs, de snelste, bovenaan staat. Dan de MA20, dan de MA50 en dan de MA200. Dat is nu nog steeds niet het geval. Dat was vorige week al niet zo, toen ik de vorige podcast opnam. Het is nog steeds niet zo. En daar wacht ik echt op. Er kwam trouwens een leuke opmerking op YouTube van iemand die zei van, ja, als je steeds die kleuren moet uitleggen, waarom maak je hem niet rood, wit, blauw? Dan staat het altijd goed. En het antwoord is nee. Want rood, wit, blauw zou dan kloppen in een bullish markt, maar bij een bearish markt heb je dan dus blauw, wit, rood, een protestvlag. En dat is precies wat je niet wilt. Dus ik blijf voorlopig bij deze kleuren die ik overal gebruik. Bij mij weet je dus, als je naar een chart kijkt, rood is al wat langzamer dan geel en oranje zit daar een beetje tussenin. En dit staat dus dan eigenlijk niet goed. Maar als dat golden cross komt, nog even terug daarnaar toe, dat zou een heel bullish signaal zijn. Dan is het echt een kwestie van tijd voordat we die nieuwe all-time high gaan zien. Daar zitten we ook niet meer zo heel ver vandaan natuurlijk. Los van wat deze chart verder zegt. De urenchart, daar hebben we wat achter de rug. Met name gisteren, dat zag je gisteren op Substack goed terug. Toen was die urenchart echt een drama. Inmiddels ziet het er allemaal een stuk beter uit. De lijnen zien er nu eigenlijk weer goed uit. En hier staat bijna alles goed zoals je ziet. Hier heb je onderin de MA200. Hier heb je de MA50 in het midden. Daarboven heb je de MA20. Alleen de prijs moddert er nu een paar uurtjes een beetje tegenaan. Die wil je natuurlijk boven die MA20 hebben staan. Die nog wel even zal doorstijgen overigens. Want de laatste 20 candles zagen er goed uit. En dat betekent eigenlijk dat je vandaag min of meer kunt rekenen op een close die veel hoger is dan waar we nu staan. Opnieuw richting de $106,000-$107,000. Want die urenchart moet bijna wel omhoog gaan. Kortom, alles wijst op dit ogenblik op een nieuwe all-time high. Dat zou dus betekenen dat de prijs boven de $109,000 schiet. Dat is ongeveer waar de nieuwe all-time high, de vorige all-time high zat. Deze blauwe lijn die je hier ziet, deze verticale blauwe lijn, dat is het moment van de vorige podcast trouwens. En dan zie je dat sinds die vorige podcast, toen het allemaal niet zo heel erg denderend was en vrij grillig, met name wat dit betreft, weet je nog, we hadden een enorme afstand tussen die MA200 aan de onderkant en die gele lijn erboven. En ik zei, ja, dat duidt op euforie. Dat levert bijna altijd snelle prijsdaling op, een flinke prijsdaling op. Nou, dat is ook gebeurd. Kijk, dat gebeurde hier nog een keer. We hadden het al eerder gezien. Inmiddels is dat wel een beetje uit de lucht. Want nu zie je dat die lijnen eigenlijk allemaal goed dicht. Niet te dicht, maar relatief dicht bij elkaar staan. Dit is extreem stabiel op dit ogenblik. Dus als we nog even een nieuwe piek zien hier, dan weten we zeker de urenchart is bullish. Op naar die nieuwe all-time high. Nogmaals, geen garanties. Het kan altijd anders lopen. Dit is Bitcoin. Maar zo'n beetje alle analisten op dit ogenblik zeggen van ja, het duurt wat langer dan we allemaal hadden verwacht. Maar dit is een kwestie van tijd voordat we een nieuw Bitcoin-record gaan zien. Is dat dan heel belangrijk, zo'n nieuwe Bitcoin all-time high? Grappig genoeg niet. Die 100.000 ondergrens, het feit dat de prijs daar nu al 11 dagen niet onder is geweest, is voor grote institutionele beleggers belangrijker en biedt dus meer garantie voor de toekomst dan even zo'n snelle all-time high, misschien wel doorschieten naar de $115,000, misschien wel 100, nou dat zou me verbazen, maar toch, deze maand misschien wel naar de 120, dat denk ik niet, dan eerder volgende maand. Maar dan komt er altijd weer een dip, er komt altijd weer een retracement, een pas op de plaats, een pullback, misschien wel een correctie van 10%. En dat is wat je als belegger eigenlijk niet zo graag wilt zien. Je hebt het liefst gewoon een stabiele bodem die genoeg vertrouwen wekt voor prijsstijgingen, lineair liever dan parabolisch in de toekomst. Dus all-time high leuk. Het is niet iets waar ik eigenlijk zelf heel erg enthousiast van word. Ik zie liever zo'n stabiele bodem. Maar goed, het is maar net, zo kijk ik ernaar. Ik ben heel benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Wat heb je liever? Een mooie stabiele bodem van op dit ogenblik $100,000? Of kijk je toch wel heel erg op die all-time highs die we af en toe zien? Wat die stabiele bodem betreft, die biedt ruimte voor de toekomstverwachting van Bitcoin. Dat ziet er allemaal erg goed uit op het ogenblik. De prijs schommelt nu alweer een aantal weken lang, dit is een 2 weken chart, hè, op de normale supportlijn, niet op de extreme supportlijn die onderin, waar die nog nooit onder is geweest, even heel kort, en inmiddels alweer een paar jaar geleden, dat was in de winter van 2023. Hij schommelt nu alweer een tijdje lang keurig bij de normale supportlijn. En deze lijn die je hier ziet, deze verticale lijn, is de eerste week van 2026, volgend jaar. Nog een tijdje weg, nog een maand of 7 weg. Maar je ziet, omdat de prijs gewoon keurig deze groene lijn volgt, zijn we dus op weg naar een prijsniveau op 1 januari 2026 van rond de $160,000 voor 1 bitcoin. Als je afvraagt, ja, waar komt dan die $500,000 vandaan of nog meer? Die prijzen kom je hier tegen, op dit niveau. Dus in deze bandbreedte, hier tussen, moet je eens kijken wat voor een ruimte dat biedt. Als we opeens een extreem euforische bitcoinmarkt gaan zien, omdat met name de dollar nog minder interessant begint te worden voor beleggers en dus goud en bitcoin een enorme stuitering naar boven krijgen, dan zijn dit realistische prijzen om in de gaten te houden. Dan praat je dus over een bitcoinprijs eind van het jaar van rond de $500,000. Denk ik zelf dat dat gebeurt? Ik weet het niet. Ik moet zeggen, ik ben daar niet zo mee bezig. Op de zo korte termijn, ik houd eerder die ondergrens in de gaten, zien we stabiele bodems. 150 acht ik heel realistisch, zeker let op wat met de dollar gebeurt. $500,000 dit jaar, dat zou me verbazen. Ik denk nogmaals eerder dat we zo bij de 200.000 zouden moeten kunnen uitkomen. Daaronder is ook nog een optie. Het kan ook zijn dat we toch niet hoger komen dan deze ondergrens, $110,000, $113,000. Maar laten we eerlijk zijn met z'n allen. Kijk even terug naar de prijs van Bitcoin een paar jaar terug. 2 jaar geleden bijvoorbeeld, toen waren we heel blij met de Bitcoinprijs boven de $20,000. Nu vinden we $100,000 al normaal. Welk aandeel kan consistent jaar na jaar na jaar zulke prijsstijgingen laten zien? Ik ken er niet veel van die dat zoveel tijd al hebben volgehouden. Apple misschien, maar dan nog. Vergelijk het met een Bitcoinprijs, gaat er wel ergens anders over. Dit ziet er dus ook gewoon goed uit wat de logaritmische toekomstverwachting betreft, of gebaseerd op die logaritmische chart. En als je afvraagt waar deze chart vandaan komt, dit is niet de eerste keer dat ik hem laat zien. Ik laat hem al jarenlang zien. Volgens mij ook al echt al 2-3 jaar in de CryptoCoins podcast. En ik heb hem al 5 jaar geleden voor de eerste keer gebruikt in een live clinic over technische analyse. En hij houdt nog steeds stand. En dat vind ik ook, dat zegt niks. Je kunt er geen enkele garantie aan ontlenen natuurlijk. Maar het is wel interessant om te zien dat zo'n logaritmische chart het zo lang gewoon goed blijft doen. Dat geldt ook voor goud. Goud was door een aantal mensen al afgeschreven een tijdje geleden. Dit is de dagchart van goud natuurlijk. En het is niet zo lang geleden dat mensen zeiden van, nou, dat wordt helemaal niks met het goud, er gebeurt amper wat. Maar goud zit nu eigenlijk al sinds vorig jaar aan deze tijd in een opwaartse beweging. Eigenlijk consistent bullish trend, zelfs op dit ogenblik na een hele korte pas op de plaats. Technisch is deze chart bearish, eerlijk is eerlijk. Een lagere piek en een lager dal dan de vorige keer. Maar de behoefte aan goud is nog steeds enorm groot. En we zitten maar een paar honderd dollar af, $270 af van de laatste all-time high van goud die we hebben gezien. $3,500, $3,499. En dit laat zien dat op dit ogenblik beleggers gewoon erg bezig zijn met het zoeken naar veilige havens. En dat komt dus, wat ik net al zei, door die afwaardering van Moody's, de kredietwaardigheid van Amerika, die is gedaald. En daardoor dalen dus de prijs van obligaties. En als een obligatie... Er is een verband tussen een obligatieprijs en de rente op die obligaties. Om obligaties interessant te houden voor long-term beleggers, moet de rente dan omhoog. Dat zie je dus altijd gebeuren, de yield. En rente moet worden betaald door degene die die obligaties uitgeeft. Dat is Amerika. En dat betekent dat de schuld die Amerika heeft niet snel zal dalen, omdat ze extra rentekosten krijgen. Dat maakt markten onzeker, al zou je dat niet zeggen op dit ogenblik. Dus ik blijf gewoon rekenen op nieuwe all-time highs voor goud, omdat ik denk dat mensen toch weer in goud zullen gaan vluchten. Een veilige haven en dus ook in Bitcoin. En ik zei het net al, wat die onzekere markten betreft, moet je eens kijken naar de angst- en hebzucht-index. Die was vorige keer al hoog. Vorige week toen we de podcast opnamen stond die op 66. Nu staat die op 70, nog hoger geworden. Wat zijn de belangrijkste redenen hiervoor? Nou, onderliggend is altijd dat beleggers bereid zijn, blijkbaar, om meer risico te nemen. Dus de risicoaversie, zoals het wordt genoemd, is weg. Op dit ogenblik zitten we duidelijk in een risico-enthousiasme. Maar het gaat zo hard, de stijging, als je er een chart van zou maken, van die Fear and Greed Index, dan zou je een parabolische chart zien. Dat wijst op euforie, op FOMO, een soort FOMO. En dat wijst in traditionele aandelenmarkten vaak op zelfoverschatting. En als er een FOMO-situatie optreedt, een soort hype, als het gaat om aandelen en Wall Street, en met name dus aandelen en ook junkbonds en zo, is dat vaak een voorbode van snelle dalingen. Want het is niet allemaal zo positief als die beleggers misschien wel denken. Sommige aandelen zijn nu wel koopjes geworden, maar de consument beslist onderaan de streep. En het consumentenvertrouwen in Amerika is weer gedaald. En dat betekent dat er een kwestie van tijd is voordat producenten dat echt gaan merken en gaan doorberekenen. Die gaan cijfers tonen, winstcijfers tonen, die tegenvallend zullen zijn en die absoluut geen hoop bieden. En dat is vaak het moment dat beleggers weer zeggen, oh, dan moet ik snel van het aandeel af. En weet je wat ook niet klopt? Als iedereen, deze FOMO-reactie nu op Wall Street, als iedereen zo enthousiast zou zijn over aandelen, hoe kan het dan dat de goudprijs ook meestijgt? Want dat doet hij op het ogenblik. Kijk nog even terug naar die goudprijs. Het is niet zo spectaculair als we gezien hebben, maar dit is geen daling, geen structurele daling. Gisteren is de goudprijs ook weer gestegen. Vandaag lijkt die ook weer te gaan stijgen. Dat staat volledig haaks op deze Fear and Greed Index. Hier klopt gewoon iets niet. En dat betekent dat ik, ondanks het feit dat ik heel blij ben voor al die aandeelhouders nu, die nu misschien profiteren van stijgende aandeelprijzen, hoewel veel zult er niet zijn, veel mensen kopen nu eerder, ik reken echt op crashes. Het gaat niet goed met de Amerikaanse dollar en dat is de tariffs, die hangen nog steeds als een zwaard van Damocles, met de groet aan Vivi, boven ons hoofd. En ik reken dus gewoon op crashes. De stemming op beleggers op het ogenblik klopt ook niet helemaal. Het aantal beleggers dat zegt bullish te zijn is opnieuw gestegen ten opzichte van vorige week. Zo'n 36% van alle Amerikaanse beleggers is nu bullish. Het aantal bearish beleggers is dus wat gedaald. Dat was vorige week nog meer dan de helft. Nu is het 44%. Maar het is nog steeds overtuigend bearish. Er zijn nog steeds meer bearish beleggers in Amerika dan bullish beleggers. Wat de Fear and Greed Index ook laat zien. Dat wil je eerst heel anders hebben staan. Dus de beleggers worden wat meer bullish. Maar het sentiment is nog steeds bearish. En de kou is nog niet uit de lucht. Die tariffs die komen nog een keer terug. 3 maanden uitstel met China en de rest van de wereld. Daarvan is al bijna een maand voorbij inmiddels. Wat gebeurt er over 60 dagen? Wat gaat er in Oekraïne gebeuren? Hele mooie enthousiaste verhalen van een Amerikaanse president die vervolgens door de Russische president meteen worden ontmanteld en die zegt zoals hij gewoonlijk zegt, nee hoor, wij gaan nog een hele tijd lang, sowieso tot de zomer kunnen we dat doen, flink tijd rekken. Dat gaan we ook terugzien in deze markt natuurlijk. Dus ik ben niet zo enthousiast over Wall Street en dus des te enthousiaster over Bitcoin en crypto op het ogenblik. Kijk eens even naar de heatmap, dit is heel interessant. De heatmap is omgekeerd. Gisteren, kijk even naar Substack, mijn artikel van gisteren, was hij rood. Geen goed nieuws, dat leverde gisteren dus een 4 op uit mijn hoofd als rapportcijfer. Of een 5 misschien, maar positief was het allemaal niet. Vorige week was het een 4, gisteren was het een 5. Dit ziet er allemaal leuk uit, alles groen. Dus de meeste altcoins zijn op dit ogenblik in prijs gestegen. Dat is mooi. Maar als je naar de scanner kijkt, waarin we de trend met name in de gaten kunnen houden, dat ziet er allemaal niet zo heel positief uit. Je ziet hier weliswaar wat een bullish markttrend staan. Hier ook nog een bullish markttrend staan. Maar deze altcoin bijvoorbeeld hier heeft al een bearish markttrend. En zo zijn er wel meer te vinden. Ik zal met name even de meldingen nu stoppen om ons even te kunnen focussen op de trend voor alle altcoins. In dit geval even op Binance, niet Binance, maar Binance. Nou, die pakt hij ook gelukkig. Oh, dus, en daar pakt hij Bybit, omdat hij Binance niet kent. De Bybit trend op het ogenblik is nog net bullish, maar appels en appels. We vergelijken altijd de trend van de munten op Binance, en dat schrijf je zo. Die is niet meer bullish. Die is zelfs bearish op het ogenblik, 9,1%. En dit stijgt, de bearish trend neemt toe. Vanochtend vroeg, toen ik eigenlijk al bezig was met het voorbereiden van deze podcastaflevering, was het nog 7% bearish en nu is het al 9% bearish. Het is allemaal niet heel erg spectaculair. Je ziet dat het ook redelijk dicht bij elkaar zit. De top 10 van bearish munten is niet overtuigend bearish. Er zijn al genoeg charts daar te vinden die niet voor 100% bearish zijn. Maar bij de top 10 van bullish munten is geen één chart te vinden die 100% bullish is. Het ligt nog dicht bij elkaar, maar dit is een teken. Dit laat zien dat op de korte termijn weliswaar altcoins in prijs kunnen stijgen, maar dat op de iets langere termijn altcoins op dit ogenblik in prijs dalen. Ze houden de beweging van Bitcoin simpelweg niet bij op dit ogenblik. Belangrijk om dat in de gaten te houden. Als je trade met altcoins, bijvoorbeeld omdat je, wat je eigenlijk over het algemeen zult doen, als je trade op handelsplatformen, wil je in je achterhoofd houden dat er weliswaar prijsstijgingen zijn, wat goed is voor barometers. Dus de cryptocurrency day trading strategie kun je snel op dit ogenblik snel mooie winsten pakken. Maar als je op wat langere termijn trades en trends in de gaten houdt met altcoins, kun je af en toe voor rare verrassingen komen te staan. Houd daar goed rekening mee. Tot zover de charts die ik even met je wilde delen. Vond je dit interessant en is dit eigenlijk de eerste keer dat je hier serieus naar kijkt? Misschien vind je het interessant om mee te doen aan een gratis initiatief dat we zijn gestart een jaartje geleden. Dat is ons CryptoCoiners Kickstart programma www.cryptocoiners.nl/kickstart. En tot slot, als je dit interessant vond, dan raad ik je aan, like deze video en subscribe je en druk op dat belletje. Dan krijg je van ons, of eigenlijk van YouTube, automatisch een melding als we weer een video uitbrengen. Of als we live gaan, zoals bijvoorbeeld morgenavond woensdag in ons razend populaire en heel gezellige en voor heel veel mensen ook heel leerzame Crypto Corners Café. Dan gaan we live traden op Bybit en dan laat ik je zien hoe je een strategie als de Crypto Corners Day Trading strategie kunt gebruiken om misschien voorzichtig met traden te beginnen. Misschien zie ik je daar morgenavond, anders eerder als binnenkort bijvoorbeeld op Substack. Veel succes met traden, tot snel, dag.